Ik wil u graag vanmiddag meenemen naar 2 Samuel 6. Daar hebben ze zojuist een feestje gestart. 2 Samuel 6, een feestelijke gelegenheid. Alleen het liep wat vreemd af. Wij lezen vanaf vers 1 van 2 Samuel 6. Daarna verzamelde David wederom alle uitgewezenen in Israël, 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baal in Juda, om vandaar op te brengen de ark Gods, bij de welke de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen die daarop woont, tussen de cherubim. En ze voeren de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is, en Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Toen ze hem nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het ganse huis Israëls speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommelen, ook met schellen en met cymbalen. Als ze nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza en God sloeg hem aldaar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf aldaar bij de ark Gods. En David ontstak omdat de Heer een scheur gescheurd had aan Uzza en hij noemde dezelfde plaats Peres Uzza tot op deze dag. En David vreesde de Heere tenzelfde dagen en hij zeide, hoe zal de ark des Heren tot mij komen? David dan wilde de ark des Heren niet tot zich laten overbrengen in de stad Davids, maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom de Gettiet. En de ark des Heren bleef in het huis van Obed-Edom de Gettiet 3 maanden en de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Tot zover. En de rest van het verhaal is, neem ik aan, bekend, want na deze 3 maanden brengt men alsnog, met een nog uitgebreider feest, deze ark naar de plaats waar hij thuis hoorde, of waar hij zou moeten thuis horen vanaf dat moment, namelijk in Jeruzalem. De stad die genoemd wordt de stad Davids, de stad die door David veroverd was op de Jebusieten. Dat vinden we in het voorgaande hoofdstuk, in 2 Samuel 5 namelijk, David verovert Jeruzalem. En na de verovering van deze stad Jebus wordt het officieel de stad Davids en het wordt ook omgedoopt in Jeruzalem, het krijgt een andere naam. En vanaf dat moment is dat de plaats waar de Heer zijn beloften reeds aan Adam gedaan eigenlijk zal vervullen. Namelijk de belofte dat de mens, of althans de zoon des mensen, de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. De naam Jeruzalem is later dan ook zelfs synoniem met het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus als zodanig. Dat overigens nog steeds niet geopenbaard is. Maar daarover gaat deze geschiedenis. Want dat moet duidelijk zijn, na de verovering van Jeruzalem en nadat David zich daar gaat vestigen, hebben we te maken met het begin van de historie van de stad onder de naam Jeruzalem. En aangezien Jeruzalem verband houdt met en zelfs synoniem is met het Koninkrijk van Christus, is het ook zo dat in deze geschiedenissen die nu meteen volgen heel wat uiteengezet wordt over de komst van het Koninkrijk. Immers, de verovering van Jebus en het veranderen van de naam in Jeruzalem is eigenlijk gewoon een uitbeelding van de komst van het Messiaanse Rijk. De stichting van vrede, want dat betekent de naam Jeruzalem en die vrede zal uiteindelijk pas gesticht worden bij de komst van de zoon van David, de zoon des mensen, de zoon van Adam, de vredevorst, de echte Salomo dus, namelijk de Heere Jezus Christus. Maar voordat het zover is, zal er nog het een en ander moeten gebeuren en een van die dingen die daarmee verband houden, worden hier besproken. U weet waarschijnlijk dat bij de uittocht uit Egypte Israël de opdracht kreeg om een tempel te bouwen. Dat wil zeggen, ik noem het altijd maar een portable tempel. Maar sommigen vinden het oneerbiedig klinken, maar dat vind ik niet. Want het ding werd immers gebouwd opdat het gedragen zou worden. Er was een tempel die nog niet, geen vaste plaats had, die eigenlijk in de wereld, en zeker in de woestijn, niet thuis hoorde, maar die het volk wel degelijk meenam. En dan zeg ik het nog, zeg ik het wel juist, maar het is natuurlijk zo dat eigenlijk in de praktijk deze tempel het volk voorging. Dat wil zeggen, de tempel werd weliswaar getransporteerd, werd gedragen door de Kohaïten, maar in ieder geval door Levieten. En zij droegen de tempel en het volk volgde de tempel. Dat wil zeggen, ze droegen de tabernakel natuurlijk, maar het volk liep achter hen aan en voorop ging de vuurkolom, dan wel de wolkkolom, en de rest van de tabernakel werd daarachter aangedragen en daarachter volgde het volk zelf. We vinden dat ook tamelijk uitgebreid beschreven, maar het moet dan duidelijk zijn dat deze tabernakel en ook de voorwerpen van de tabernakel, waarvan de Ark des Verbonds, waar deze geschiedenis over gaat, de belangrijkste was, dat deze gemaakt werden na de uittocht uit Egypte in de woestijn en dat ze 40 jaar lang meegenomen werden door de woestijn, of Israël werd met de ark meegenomen, dat kan ook, maar daar gaat het nou niet om, maar gezamenlijk trok dat door de woestijn, 40 jaar lang nog wel, en toen kwam het eindelijk in Kanaan en daar kreeg de ark nog steeds geen plaats, kreeg de tabernakel ook geen plaats. We weten ook niet precies wat ermee gebeurd is, we vinden tijdenlang dat er helemaal niet over gesproken wordt, maar in ieder geval op een gegeven moment speelt die ark en de tabernakel weer een rol, en wel in deze geschiedenis van David, waarbij dan langzamerhand de ark des verbonds gebracht wordt naar Jeruzalem om daar zijn definitieve plaats te krijgen, want dat zou de definitieve plaats moeten worden, later natuurlijk in de tempel. Eerst de tabernakel, maar later de tempel die gebouwd zou worden door de zoon van David. En het is een interessante geschiedenis om die ark des verbonds te volgen. En eigenlijk is het verhaal nog anders. Want het gaat, ik vertel over de tabernakel. Wel, ik had moeten beginnen met te vertellen over Israël, maar Israël volgde de tabernakel. Want die ging voorop. Maar wanneer we weer nauwkeuriger kijken, nog verder inzoomen zou ik willen zeggen, voor de fotografen onder ons, dan zien we niet Israël, maar dan zien we de tabernakel, waarvan we zo'n mooie foto aan de wand hebben hangen. Het heeft ons heel gekost om zo'n mooie kleurenfoto te krijgen, maar goed, daar gaat het nou niet om. Hè? Maar we hebben zo'n, dan zien we dan die tabernakel, die op zichzelf een beeld is van Israël. Ik weet niet of u het van hier kunt zien, of van uw plek uit, maar u ziet op de afbeelding, ziet u de tabernakel zelf in het midden, dat wil zeggen eerst in het midden het heilige en het heilige der heilige aan één stuk, daaromheen de voorhof, en daaromheen ziet u met wat moeite getekend de tenten of hutten of hoe dat maar heet van Israël. Dat wil zeggen het is steeds een verdere verwijding. Neem ik de wijdste kring, nou het is een vierkant, maar dat doet er niet toe. Maar neem ik de wijdste kring, dan zien we daar de stammen van Israël opgesteld in een bepaalde volgorde. 4 × 3 stammen, naar elke windrichting 3 stammen. En de schrift heeft het ook nauwkeurig bepaald in welke richting de stammen zouden gelegerd zijn. Dat is allemaal bepaald. Maar nemen we de zaak wat smaller, dan komen we bij de voorhof terecht. Maar in die voorhof zien we weer het heilige en het heilige der heiligen, waarbij de Bijbel zelf leert dat het heilige der heiligen het binnenste heiligdom is. Dus er is een nog verdere versmalling. En als we in het allerbinnenste vertrek van de tabernakel zijn, dan vinden we daarin weer een vertrek, maar dat heet een kist. En wij vertalen dat met het Nederlandse woord ark, maar een ark is ook een kist hoor. Ja, sommigen wonen in een woonkist, heel goed, zo ziet het eruit en zo heet het ook, want de ark is inderdaad een kist. Soms is die erg groot, dan blijft die drijven, in het Nederlands ook, en dan noemen we het, hebben we het over de ark van Noach. En soms is de kist klein en dan heet het de ark des verbonds. Hè? In het Nederlands is het hetzelfde woord, in het Hebreeuws helemaal niet hoor, maar dat doet er nou niet toe. Maar een ark is een kist, het is een kist des verbonds, dus het is ook een klein vertrek, een nog kleinere heiligdom zou je moeten zeggen. En kunnen we nou nog kleiner? Ja, zeker wel, want in de ark des verbonds bevinden zich de 2 stenen tafelen. Niet meer, dat is een misverstand. Er wordt wel eens gezegd dat zich daar ook in bevindt de kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron. Dat is een misverstand ontleend aan enige vertalingen achtereenvolgens. En zo staat het dus ook in het Grieks van de Hebreeënbrief. Maar in werkelijkheid was het niet zo, en dat is ook niet de betekenis van die woorden, wat zich in de Ark des Verbonds bevond, waren slechts de 2 stenen tafelen en anders niets. De Bijbel zegt het ook, maar ik ga het nou niet met u opzoeken. Maar het staat echt dat er niks anders in was dan de 2 stenen tafelen. De kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron hoorden er wel bij, maar die bevonden zich niet in de Ark des Verbonds, maar voor de Ark des Verbonds, voor het aangezicht des Heren, of zo je wilt met een neutraler woord, die horen bij de ark en ze lagen of stonden er ook bij, maar niet erin. Maar goed, een andere keer leg ik u dat wel weer eens uit. Maar waar het om gaat is dat die ark des verbonds, die hier dus ook versleept wordt van Baalim Juda in de richting van Jeruzalem, maar daar niet helemaal terechtkomt, deze ark des verbonds is niks anders dan een kist, nou ja, een fraaie kist mag ik wel zeggen, maar een kist waarin zich bevonden deze 2 stenen tafelen, En bij steen hebt u inderdaad te denken aan echt steen, geen baksteen, geen tichelen, maar echte rotsen, zal ik maar zeggen. Zullen wel twee platte keien geweest zijn, platte stenen. Dus niet Einstein, maar Zweistein was in dit geval, hè. Ja. En daarin had de Heer zijn woord, zijn wet geschreven. Hoe precies, weet ik ook niet. En ik vraag me nog steeds af hoe je dat allemaal op die twee stenen tafelen gebeiteld krijgt. Ja, weet ik ook niet. Misschien had je wel een vergrootglas nodig om het te kunnen lezen. Men deed het toch niet. Men las het uit het wetboek, niet van de twee stenen tafelen. Dus het maakt helemaal niks uit hoe het er verderop stond. Maar de Bijbel leert dat het wel zo was. De Heer had de wet geschreven in die twee stenen tabletten. Nu moet begrijpen dat normaal gesproken de mens schreef in kleitabletten. Dat wil zeggen in tichelen. Dat is heel aardig, vooral voor de typologie. Men schreef namelijk in klei, men nam een plak klei, streek het glad en schreef erin met een stukje hout of met een griffel of hoe dat maar heten mag. En daarna werd het gebakken of werd het gedroogd, werd het hard. En dan had je dus twee tegeltjes waarin geschreven was, maar er werd in geschreven terwijl het nog zacht was. Zo werkte dat. En zo werd het vastgelegd. Maar de Heer deed het anders, want de Heer gebruikt geen tichelstenen zoals bekend. Tichelstenen zijn namaakstenen, bakstenen dus, hè. Uitgevonden door de Babyloniërs. En daarmee hebben zij ook blijk gegeven van heel wat andere dingen. Namelijk dat zij geneigd zijn niet te bouwen op de rots die God zelf gegeven heeft, maar hun eigen woorden vast te leggen in hun eigen gemaakte stenen in plaats van de ene steen. En dan bedoel ik echt een Einstein, maar dan met allemaal hoofdletters. Want die ene steen is uiteraard de Heere uw rotssteen. Kortom, de steen is natuurlijk altijd Christus zelf. En de gerechtigheid van Christus wordt daarmee ook uitgebeeld. En ieder die omgaat met bakstenen, met tichelstenen, is een beeld van de mens die zoekt zijn eigen gerechtigheid op te richten, waardoor hij de gerechtigheid Gods niet onderworpen is. En dat was even uit Romeinen 10, de eerste verse. Want zo zit dat. Als we de eerste keer met tegelstenen te maken krijgen, met tegeltjes dus, kleitegels, dan is dat in Babel. En het blijkt dan ook dat de toren van Babel ermee gebouwd werd. Dan gaat het over de Chaldeeën, of hoe ze maar heten, de Babyloniërs, die de uitvinders waren van de tegelstenen. Zij bouwden met tegelstenen en ze bouwden daarvan hun eigen toren, waarmee men weer gezegd is dat ze met door eigen werk probeerden de hemel te bestormen en als God te worden. En dat verschijnsel, dat herhaalt zich later in Egypte, want u weet dat in Egypte men op dezelfde wijze bouwde. Dat kan ook moeilijk anders, want ze hadden zo weinig stenen. Nou, ze hadden veel klei, laat ik het zo zeggen, omdat het via de rivieren werd aangesleept. In Egypte was dat toen nog door de Nijl, dat is tegenwoordig al lang niet meer zo, maar dat is weer een ander verhaal. En in Babylonië, twee stromen land, werd het aangedragen door de Eufraat en Tigris. Zijn daar helemaal geen bergen trouwens. In Egypte hebben ze nog wel stenen. Hoewel de meeste wel gebruikt zullen zijn voor het bouwen van al die oude bouwwerken, tempels, piramiden, hoe dat allemaal maar heten mag. Maar niettemin, in de delta van de Nijl gebruikte men natuurlijk ook inderdaad tichelstenen, zelfgebakken stenen. Het is Israël wat later in Egypte terechtkomt, het volk Israël, wat daar in slavernij raakt. En de slavernij bestaat uit, maar we hadden dat zelf kunnen bedenken, de slavernij bestaat uit het maken van tichelstenen. Met behulp van hout weet ik niet, maar stro en stoppelen, of hooi en stoppelen, dus wel. Er ging erg veel stro in. En u weet wat dat voor spul is, hè? Dat is afval wat verbrand dient te worden. Maar men bouwt ermee. Men bouwt met afval. Men bouwt de voorraadschuren van Egypte van zelfgemaakte stenen. In plaats van dat men de dingen uit de natuur neemt, de dingen die God zelf gemaakt heeft. En want de echte steen spreekt uiteraard over Christus. Nou, hoe dat ook zij, de mens bouwt niet alleen met tichelstenen, hij schrijft er ook in. Dat betekent dat zijn woorden ook vergankelijk zijn en niet blijvend is, het vergaat. Het is maar geschreven in leem en het leem is eigenlijk een beeld van de mens zelf. Die sterft, hij kan het woord van God ook niet verdragen. Het woord van God kan ook niet geschreven worden in tichelstenen. Want dat is hetzelfde als dat de wet Gods, het woord Gods, gelegd zal worden op de oude mens. En dat gaat ook niet. Dat kan de mens ook niet dragen. Hij gaat namelijk kapot. Hij breekt in stukken. Dat is ook wat gebeurde met de wet oorspronkelijk. U weet waarschijnlijk dat de eerste stel stenen tafelen, ik zei dus niet dat het kleitabletten waren hoor, maar u weet wel dat de eerste stel stenen tafelen die Mozes meekreeg, die heeft hij alleen maar van de berg naar beneden gebracht. Dat had hij eigenlijk niet hoeven doen, want toen hij beneden was, dus heel zorgvuldig de berg afgebracht had, smeet hij ze kapot. Dus je had ze net zo goed van bovenaf meteen naar beneden kunnen gooien. Denk ik altijd maar. Ook dat was allemaal voor niks. En nou zijn er wel verzachtende omstandigheden, want hij zag dat zijn broer bezig was, Aaron, hè, met de bouw van het gouden kalf. Nou, dat was net gebeurd, maar hij zag in ieder geval het resultaat daarvan. En toen bleek dat voor Israël het woord van God maar kreeg, dat daar het volk al in afgoderij terecht was gekomen en de stenen tafelen braken. Dan zal ik u het nou nog eens anders zeggen. Ik heb dit al meer verteld. Dan zal ik het nou nog één keer anders zeggen. Ik heb namelijk alles verteld dat het gouden kalf eigenlijk, goed beschouwd, een beeld is van de opgewekte Christus. Ja, als je dat niet ziet en er gewoon alleen maar een uitbeelding van een godheid in ziet of zoiets, ontleend aan de Egyptenaren die ook een heilige stier hadden, ja, dan kom je er niet ver mee. En als je het bovendien zo'n ding maakt en aanbidt en dat naar eigen inzicht, dan is dat natuurlijk pure afgoderij. Maar het neemt niet weg dat de Egyptenaren, over wie we nou toch al even gesproken hebben, dat die, ja, geroddeld, nou goed, hè, maar dat die Egyptenaren, die hadden de heilige stier. Eén stier was dat, dat is weer wat anders dan één steen. Maar één stier, en die werd vereerd, en als het beest overleed, dan moest er weer een ander voor in de plaats. Maar men had één stier, en die werd beschouwd als God, heb ik geleerd op school. Maar dat was natuurlijk een misverstand, want men beschouwde die stier uiteraard als een uitbeelding van de godheid. En dat was volkomen juist, want ook in onze Bijbels wordt God voorgesteld in de gedaante van een stier. En dan heb ik het niet alleen over de offerdieren, maar ook omdat ook is het zo dat de stier een van de aangezichten is van de cherubs. Maar goed, ook dat zullen we niet uitleggen. Maar de stier is een beeld van God zelf. Stier staat namelijk voor vruchtbaarheid. En de enige die vruchtbaarheid geeft is uiteraard God zelf. Wanneer dan Israël uit Egypte geboren wordt, dan is Israël een jongere generatie uit Egypte. En als men dan het voorbeeld van Egypte met die stier zou moeten navolgen, dan neemt men uiteraard een kalf. Dat is heel eenvoudig. Een kalf, dus niet een stier, maar een kalf. En bovendien, als daarbij het bovendien gaat niet om een sterfelijke apis of stier uit Egypte, die altijd maar weer doodgaat, maar als het dan gaat om iets nieuws wat tot stand zou komen, wat onvergankelijk zou zijn, en het zou toch een bekende Bijbelse gedachte voor u moeten zijn, dan zal duidelijk zijn dat men niet een gewoon kalf neemt, want die gaat ook maar steeds dood. Die worden ook door de dood verhinderd altijd te blijven, om het in de Statenvertaling te zeggen. En dus neemt men er een van goud, want goud beeldt de eeuwigheid uit. En dat niet alleen, maar bovendien ook koningschap en priesterschap. Dus men maakt één gouden kalf. En zelfs het woord voor dat gouden kalf, egel, of agal, of agol, staat voor dat wat rond is, dat wat cirkelvormig is, en staat dus voor eeuwige dingen. Dus het gouden kalf is eigenlijk een uitbeelding van de opgewekte Christus. Ik zeg niet dat zij dat wisten, ik zeg dat wij het weten. Of zij het wisten, dat denk ik niet. Maar ik denk toch dat het volk toch wel met een goed verhaal bij Aaron gekomen moet zijn om hem zover te krijgen dat hij dat ding liet maken. Maar het was strijdig met de wet. En dat is het hele punt. Toen, en dan zal ik het eens andersom vertellen. Toen bleek dat het gouden kalf er was. Maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes. Als het gouden kalf er is, dan is de wet vervuld en dus teniet gedaan, want de vernietiging van het voorgaande gebod, het oude verbond, wordt in Hebreeën genoemd en geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil staat er. Want het punt is dat het gouden kalf eigenlijk de uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond. Gebeurde trouwens zo'n beetje op de verjaardag van Pinksteren. Dat kan niet natuurlijk, hè? Maar Pinksteren was op de verjaardag van het komen van de wet, laat ik het dan zo zeggen. Dat is in elk geval goed en dat spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Dus dat klopt wel degelijk. Maar waar het gouden kalf en de vervulling daarvan verschijnt, dat wil zeggen, waar het nieuwe verbond aanbreekt, waar iets eeuwigs, waar een eeuwige nieuwe generatie kalf dus tot stand gebracht is, door de hoge priester notabene, want Aaron had hem laten maken, het was onder verantwoordelijkheid van Aaron, daar wordt de wet vernietigd. Daar is namelijk de wet vervuld en hij wordt vernietigd. Het is een Bijbels woord uit de Hebreeënbrief, dus ik mag het wel degelijk gebruiken. Nou, dat is wat met de twee stenen tafel ook gebeurde. Zij werden verbroken, ze werden een stuk gegooid. Mozes smeet ze stuk. Dat is het verhaal. En dan ziet u meteen al dat het oude verbond een tijdelijke zaak is en zou moeten plaatsmaken voor een nieuw verbond. Nou goed, het verhaal gaat dan verder, doordat de heer Mozes opnieuw bij zich roept en zegt, dan zal ik je nog maar zo'n stel geven. En het zal duidelijk zijn als Mozes opnieuw zo'n stel stenen tafel krijgt, dan is dat uiteraard het oude verbond. Dat is het oude verbond, maar het is een beeld van het nieuwe. Het is de tweede stel. De eerste heeft eigenlijk nooit iemand gelezen. Dat is maar zo voorbij gegaan. Van de berg naar beneden gekomen en beneden ging het stuk. Omdat er een gouden kalf was. Goed, dat verhaal was maar even en toen werd als het ware het podium geruimd en decor opnieuw opgesteld. En toen begon het overnieuw, toen ging Mozes weer de berg op, kreeg weer twee stenen tafelen. Dat is dan een beeld van eigenlijk van het nieuwe verbond. Hè. Daar is het een beeld van. En toen zei de Heer tegen Mozes, denk erom, nou krijg je wel twee stenen tafelen, maar wees nou voorzichtig. Maak u een kist. Toen moest hij een kist maken. En daarin die twee stenen tabletten, twee stenen tafelen, bewaren. Hetgeen gebeurde, en vervolg op het verhaal is dan, dat nog later het volk de opdracht kreeg, of Mozes de opdracht kreeg, om te bouwen de ark. Wat wij hardnekkig zo blijven noemen, de ark. Dat is precies hetzelfde, dat is een kist waarin de wet bewaard wordt, de twee stenen tafelen. Alleen, nou niet meer alleen maar van hout, maar van nog wat anders ook. Want de Ark des Verbonds was gebouwd van hout, zit in hout, maar in ieder geval hout, en daar gaat het maar om, schoon een beeld van de oude schepping, als ik het nou even vlug vertel. En dat hout, die houten kist, onderkant overigens, de houten kist werd overtrokken met goud, zodat er van het hout niks meer te zien is, maar er is alleen nog maar een gouden kist te zien, maar het hout zit erin, dat is de basis. En daarop werd gelegd een deksel geheel gemaakt van één klomp goud. Bekend als het verzoendeksel. Met daarop gerubs. Volgens de meeste afbeeldingen twee. Maar als u het mij vraagt, ik blijf nog steeds volhouden dat het er vier zijn. Ik zoek er nog steeds naar of het misschien toch twee zijn. Maar als ik het lees, blijkt het er elke keer vier te zijn. Dus ik houd het er toch maar op. Vier gerubs op de hoeken van het verzoendeksel. En de Heer zei dat hij tussen de gerubs op het verzoendeksel zou wonen. En van daaruit in elk geval tot het volk zou spreken. Maar dat betekent wel dat de Heer zelf was op die kist, wat feitelijk een troon was. Want zo wordt het in het Nieuwe Testament ook uitgelegd. Dat het is de troon der genade. De Heer is namelijk op die kist, tussen de gerubs, dus op het verzoendeksel, en de wet zelf bevindt zich daaronder in die kist. Dat is wel de basis waarop hij zit of staat, of ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Laten we maar zeggen, hij zit, want dat lijkt me het meest overeenkomend te komen met de strekking van de Hebreeënbrief. Hij zit dus op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel, tussen de gerubim, en onder hem in de kist bevinden zich de twee stenen tafelen. Een beeld van het woord van God. Nou, waar het nou om gaat is dat het woord van God is de gehele onderwijzing die God in zijn woord heeft meegegeven en die wordt bewaard in die Ark des Verbonds, die trouwens een uitbeelding is van de opgewekte Christus. En daar gaat het nou even om, want de kist van hout overtrokken met goud is een beeld van de Heer Jezus als mens, als hout. Die leed en stierf en uit de dood opstond, dat wil zeggen hij werd overtrokken met goud, werd vereeuwigd. Terwijl aan de andere kant het verzoend deksel de uitbeelding is van de Heer, niet als mens, maar als Heer. Dat wil zeggen als God zelf, waar helemaal geen geschiedenis aan vast zit, want die is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde, namelijk één klomp goud, verder niks. Dat is de bovenkant. De Heer is aan de bovenzijde, zou je kunnen zeggen. Eén, namelijk de Heer zelf, en de onderzijde spreken we over de mens die vernederd werd, maar die opstond uit de dood enzovoorts. En die twee dingen samen vormen die ene kist, die ene Ark des Verbonds, die, als je het mij vraagt, ook nooit meer open geweest is. Hij werd gemaakt, twee stenen tafel erin, deksel erop, toen was hij klaar. En zo was het dan. Want dat is een beeld van de opgewekte Christus zelf. En het komen van de Ark is een beeld van de komst van de Messias, uiteraard. En het in het centrum van Israël, in Jeruzalem, plaatsen van de Ark des Verbonds, is niks anders dan de verschijning van de Zoon des Mensen die zou zitten op de troon zijner heerlijkheid. Het is een heel eenvoudig beeld eigenlijk. En toen David koning werd, toen zou die ark, die een uitbeelding is van het Messiaanse Rijk, want daar komt het neer, die ark zou geplaatst moeten worden in Jeruzalem, de plaats van waaruit het koninkrijk van het huis van David over de gehele wereld gevestigd zou moeten worden. Dat is de gedachte. Maar dan spreken we dus inderdaad over het aanbreken van het nieuwe verbond. Begrijp je me goed? De dingen gebeuren onder het oude verbond. Maar die dingen gebeuren toen, die zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden van ons, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn, zei 1 Korinthe 10. Dat wil zeggen, deze dingen gebeurden toen, maar zijn geen beeld van de gebeurtenissen toen. Nee, het zijn de gebeurtenissen toen, maar ze zijn een beeld van de gebeurtenissen van onze tegenwoordige bedeling. En het brengen van de ark onder het oude verbond uiteraard naar Jeruzalem is een beeld van de komst van Christus onder het nieuwe verbond naar Jeruzalem. En dat kun je letterlijk nemen en dat kun je dan ook nog overdrachtelijk nemen. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar laat ik het verhaal maar eens met u volgen. Er staat dan, David verzamelde alle uitgelezen in Israël, 30.000. Die uitgelezenen, dat is hetzelfde als uitverkorenen hoor, dat is precies hetzelfde. De 30.000 uitverkorenen van Israël, zij zijn het gelovig overblijfsel, of ze zijn een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Maar in ieder geval, zij zijn degene die David en de ark volgen. En verder komt er niet aan de orde. Er zijn alleen maar deze 30.000 dan. En dan staat er, en David maakte zich op. Hij stond op, betekent dat gewoon hoor. Hij stond op en ging heen met al het volk dat bij hem was. Want het is een verhaal wat spreekt over opstanding, zoals we zullen zien. Hij maakte zich op met het volk dat bij hem was van Baalim Juda. Dat betekent zoveel als de bewoners van Juda. Of de meesters, de heren van Juda. Maar als u dat niks zegt, dan zeg ik gewoon, Baalim Juda is gewoon een naam voor Kirjat Jearim, want zo wordt het later genoemd in bijvoorbeeld 1 Kronieken 13, waar we ditzelfde verhaal ook vinden. De ark stond in Kirjat Jearim, en dat is bekend als Baalim in Juda. Dat is gewoon nog zo'nzelfde naam. Kirjat Jearim betekent de stad van de bossen. Maar goed, dat doet er weinig toe. Dat was gewoon de plaats waar het ding stond. En vandaar zouden ze hem brengen, om vandaar te brengen, de ark Gods, bij de welke de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen, die daarop woont, tussen de cherubim. En dan moet je eens kijken wat een aandacht daaraan gegeven wordt. Niet aan de geschiedenis zelf, maar juist aan wat die ark voor een ding is en wat de bedoeling daarvan was. Wat is het belang van de ark? Nou, staat erbij. Het is naam, waar de ark is, daar roept men namelijk de naam des Heren aan. En toen was de volgende vraag natuurlijk, en waarom zou men eigenlijk de naam des Heren aanroepen? Ja, wij vragen het aan Joël, of aan Petrus, of aan Paulus, en die zeggen allemaal hetzelfde natuurlijk. Die zeggen, men moet de naam des Heren aanroepen om behouden te worden. Want al wie de naam des Heren aanroept, al wie de naam Jehovah aanroept, staat er gewoon, die zal zalig worden. Nou, dat is wat zou moeten gebeuren. Maar het punt is dat onder de wet was voorgeschreven, als men officieel in verband met de wet en als ritueel behorend bij de wet de naam des Heren zou aanroepen, zou men dat moeten doen voor de Ark des Verbonds. Want de Heer zou tot hen spreken, zou wonen tussen de cherubim op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En daarom staat het hier ook zo uitgebreid. Daar zou de Heer spreken. U vindt het verhaal trouwens in Exodus 25. Dan wordt dat namelijk gezegd. Exodus 25. Waar we de voorschriften vinden voor de bouw van de ark. En daar hebt u dan, nou, ik zal het meteen dan maar een keer lezen voor deze ene gelegenheid dan. In vers 18 staat van Exodus 25. Gij zult ook twee cherubs, maar ze hebben het Hebreeuwse meervoud laten staan. Gij zult ook twee cherubim van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken uit de beide einden des verzoendeksels. En hoe u dat hebt, weet ik niet. Maar ik lees dus dat het er vier zijn. Twee uit de beide einden des verzoendeksels. Als er twee einden zijn en we moeten uit elk van de beide einden twee cherubs maken, dan hebben we er twee keer twee, dat is heel goed. Zeer wel. Dankjewel hoor. Dat zijn er inderdaad vier. U ziet hoe eenvoudig dat is. Hè? Hoor u het ook eens van een ander? Goed. Gij zult u dus 2 geruben maken uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een gerub uit het ene einde aan deze zijde en de andere gerub uit het andere einde aan gene zijde. Nou, lees u dat maar eens leuk thuis na. Dat is heel interessant voor de wiskundigen, want die uit willen rekenen hoeveel gerubs er staan. Want wiskundigen kunnen gewoonlijk geen Nederlands lezen. Nee, anders hadden ze wel Nederlands gestudeerd. Hè? Ja, dat is zo. Er is niks lelijks mee gezegd, hoor. Maar zo gaat dat gewoonlijk, hè. Maar het is dus heel moeilijk om dat uit te rekenen, schijnt het. Maar ik sla het maar over. Dan staat er in vers 20. En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. En dan in vers 21. En gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En dat zijn uiteraard de 2 stenen tafelen. Dat wat God getuigd heeft, dat moest men erin leggen. Daarom heet de ark niet alleen de ark Gods, maar het heet ook de ark der getuigenis. Of soms heet het gewoon de getuigenis. Maar dat is dan eerlijk gezegd niet de naam van de ark, maar de naam van wat erin lag. Maar hoe leg je de getuigenis ergens neer? Wel door die ark op te pakken, want daar ligt het in. Vandaar dat het soms gewoon de getuigenis heet. Hè? Maar dan staat er, vers 22, en al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de beide cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls, zodat daar staat dat inderdaad van tussen de cherubim de Heer tot hen zou spreken. Dat wil zeggen, zijn positie, zijn zetel was op het verzoendeksel. En vandaar dat het in Hebreeën 4 gewoon heet de troon der genade. Want de wet is vervuld en bewaard, ligt in de kist, er is niks meer aan de hand, dat is geregeld. En de Heer zelf, die zit op de kist uiteraard. En op de ark des verbonds, op het verzoendeksel als de levende Christus. En hij spreekt vandaar, vanuit de heerschappij van de genade, tot het volk. En de enige gelegenheid waarbij dat eigenlijk maar kon gebeuren, was op Grote Verzoendag. Want dat is de enige keer dat er iemand het heiligdom mocht binnengaan om te naderen voor de ark des verbonds. En op Verzoendag is er uiteraard verzoening, zodat wat de Heer kon spreken op die Grote Verzoendag tot het volk, kon alleen maar zijn genade. Heerschappij van de genade. En dat spreekt uiteraard over het nieuwe verbond. Nou, dan ga ik maar gewoon weer terug naar 2 Samuel 6... Het is die plaats waar de naam des Heren zou aangeroepen moeten worden, om behouden te worden ook uiteraard. Maar nogmaals, wanneer men het deed, dan kon dat eigenlijk alleen maar helemaal letterlijk op de Grote Verzoendag. Maar je zou het ook om kunnen draaien, elke keer wanneer het gebeurt, is het Grote Verzoendag. Want zo is het feitelijk. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. En dat hoefde niet speciaal op Grote Verzoendag, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Want die zegt, het moest heden. Want dat staat in de Bijbel. Heden. Heden indien gij zijn stemmen hoort. En dat moet je dus doen zolang als het heden genaamd wordt, staat er. Aangezien het altijd heden is, kun je dus altijd de naam des Heren aanroepen. Dat is een logica die ook dit keer zelfs aan kinderen kan worden voorgehouden. Nou goed, het gaat er dus om dat de Heer daar woont en hij woont daarop tussen de cherubim. Waarom staat dat erbij? Heus niet omdat wij niet weten dat daar cherubs zijn, maar gewoon vanwege de betekenis van de cherubim. Dat is heel onbekend overigens, maar ik heb het hier al eens eerder uitgelegd. De cherub is een uitbeelding van het eerstgeboorterecht van Christus. Of zo je wilt, van de heerlijkheid van Christus. Maar als u me nou uitlegt wat het verschil is, dan zal ik het voortaan anders zeggen. Cherub staat namelijk voor het eerstgeboorterecht. Ook dit ga ik niet uitleggen, want het is een taalkundige aangelegenheid. Wij weten niet wat een cherub is, wij weten alleen dat het een uitbeelding is van de heerlijkheid van Christus en daarmee van het eerstgeboorterecht van Christus, want het is ook ongeveer hetzelfde woord. En u ziet dus dat die hele ark een uitbeelding is van de omstandigheden van Christus onder het nieuwe verbond. Gezeten op een troon der genade, de wet bewaard en vervuld, sprekend op Grote Verzoendag tot degene die tot hem nadert en sprekend vanuit verzoening en genade. En al wie die naam aanroept van degene die daar is, die zal behouden worden. Dus dat kan niet missen, dat is het nieuwe verbond. Nou, moet u eens kijken. Dan hebben we dat plaatje gehad en dan komen we in vers 3, waar dan ineens staat. En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab tot op een heuvel is, en Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. U kent het verhaal, we hebben het net ook verder gelezen, en het is van de zondagsschool ook bekend. Men voert die ark weg op een wagen en dan gaat er met de ark wat fout. Dat wil zeggen de ossen struikelen of weet je veel wat, maar in ieder geval de runderen struikelden. En dan begint die ark te glijden natuurlijk, je hebt die film waarschijnlijk ook wel eens gezien. En dan grijpt iemand met de beste bedoelingen naar de ark. Nou zegt men, men mocht die ark ook niet aanraken, dat is wat die man deed. Er staat ook dat het een onbedachtzaamheid was in vers 7, zo heeft men dat vertaald. Hij deed het ook zonder bij na te denken, maar dat had net zo goed kunnen staan om deze reflex. Want dat is ook een onbedachtzaamheid, daar denk je niet bij, dat doe je gewoon. De man wordt niet aangevreven dat hij zo onzorgvuldig geweest is, van hij had er niet aan mogen raken. Wat had hij dan moeten doen? Wat had u gedaan in zo'n geval? Gewoon stuk laten vallen. Dat had ook niet gemogen hoor. Ik weet niet of het in de wet staat, maar ik stel me zo voor dat het verboden was om de ark stuk te gooien. Ja, nee, dat is toch een duidelijke zaak. Natuurlijk mocht dat niet. Bovendien heeft iemand er al eens aan gedacht dat die ark eigenlijk helemaal niet op een wagen mocht staan. Want die mocht alleen maar gedragen worden. Er zaten ook draagbomen aan, geen wielen. Geen zwenkwieltjes, hè. Dat zou veel handiger geweest zijn. Ja, dat is toch zo? Nee, hij mocht helemaal zelfs niet op een wagen. Maar toen ze hem op een wagen zetten, ging er niks fout. Dat wisten ze ook van tevoren waarschijnlijk. Want dat had iemand voor hen ook al eens gedaan. Dat is weer een ander verhaal, maar de Filistijnen hadden de ark ook al eens op een wagen gezet. En men lost dat probleem op door te zeggen, ja, maar de Filistijnen wisten niet hoe het moest en de Israëlieten wel. De Filistijnen konden het niet weten, dus die werden niet gestraft. En dat vind ik zo'n raar verhaal, want de Filistijnen hadden de ark gewoon gestolen. Mocht dat soms wel? Of wisten ze niet dat het verboden was of zo? Dat zijn allemaal rare verhalen. Kijk, wat ik u voor wil houden, is gewoon dat het verklaren van deze geschiedenis op de bekende ethische wijze onmogelijk is. Je kunt niet iemand aanwijzen die hier in gebreken is gebleven. Integendeel, degene die in gebreken bleef, eventueel, was Uzza, maar ja, wat moest hij doen? Natuurlijk is een reflex, dat ding gaat glijden, dus je houdt hem tegen. En inderdaad, wat kun je anders doen? Zeker als het de Ark des Verbonds is ook nog, waar je verantwoordelijk voor bent. Dan doe je dat toch gewoon. Je kunt toch een mens niet kwalijk nemen? Of dacht u dat de Heer zo strikt en streng wettisch was, dat hij vindt dat beter de Ark des Verbonds kapot kan vallen, dan dat er iemand hem tegenhoudt? Dat is toch dwaas. Zo ligt het dus ook niet. Het gaat hier om heel andere dingen. En natuurlijk, Uzza deed iets wat verboden was, maar er zijn veel meer dingen die niet gekund hadden. Maar ik heb u al verteld, het maken van een gouden kalf, dat was ook verboden. En toch is het een type van Christus. Wat toen werd uitgebeeld, was dat het werk van de hoge priester Aaron tot gevolg had dat het werk van de koning stuk viel. Ja, ik zeg het met eigen woorden, dat weet ik. Maar het werk van de hoge priester, het werk van Aaron dus, was dat gouden kalf. En het resultaat was dat toen het werk van de koning, dat was dus Mozes min of meer, hè, dat viel stuk. Zo was het toch? Nee, je kunt het ook anders zeggen, natuurlijk, maar daarom was het wel zo. Nou, precies zo'n verhaal hebben we hier. Alleen het valt niet zo op, omdat het verscholen zit in de namen van de personen die gebruikt worden. Maar het is opmerkelijk genoeg. Kijk, die ark werd normaal vervoerd door mensenhanden. Hij moest gedragen worden. Dat is wat we onder de wet mogen verwachten, namelijk dat de mens zelf zijn last op zich moet nemen en denken dat het een zwaar ding geweest is, want goud weegt nogal wat hoor. De mens moet namelijk zelf werken, de mens moet doen om daardoor te leven. De wet heet dan ook een wet van werken. En dus is het voor de hand liggend dat men ook inderdaad met de hand de tabernakel moest vervoeren. Dat is de normale gang van zaken. Wanneer die ark nu op een wagen gezet wordt, is dat gewoon de uitbeelding van het nieuwe verbond, waarbij de mens niet meer zelf het ding vervoert, maar hem laat vervoeren. Hij wordt op een wagen gezet, de wagen draagt hem. Het kan niet missen, want het woord voor wagen, de agala is dat geloof ik. Ja, juist, dat woord zocht ik dus straks. Dat agala, als je even oplet, hè, dat is hetzelfde eigenlijk als het woord voor het gouden kalf. Dat was egel. Hij staat voor iets wat rond is, wat cirkelvormig is. En het woord agala, wat vertaald is met wagen, heeft precies dezelfde betekenis. Het wordt vertaald met iets wat draait. Ja, iets wat rond is dus. Dat wordt genoemd naar de wielen. En u vindt het misschien vreemd, maar een fiets heet in het Nederlands ook nog steeds een rijwiel. Het heet in de eerste plaats dus een wiel. Niet omdat het hele ding een wiel is, maar omdat het naar de belangrijkste onderdelen genoemd wordt. En zo is het met de wagen ook. Het is een wagen, maar het wordt genoemd naar de belangrijkste onderdelen. Namelijk het cirkelvormige wiel wat eronder zit. Daarvan is ook afgeleid het bekende woord. Gilgal, ja, jullie weten het allemaal al. Dat sta ik hier ook te doen. Hè? Gilgal, want Gilgal staat inderdaad voor wedergeboorte. Twee wielen bij elkaar. Tweemaal gal. Spreekt over wedergeboorte. Dat komt nog eens vaker in de Bijbel voor, ook in verband met Gerubs. Maar dat komt een andere keer wel eens aan de orde. Die wagen als rijdend ding, als iets ronds, als iets wat draait, is nou eenmaal net als Gilgal en net als elk wiel in de Bijbel en net als alles wat gerold wordt, al is het ook een ronde steen, een uitbeelding van wedergeboorte. En vandaar dat nu ineens die ark op een wagen staat, is een beeld van wedergeboorte. En dus van het nieuwe verbond. Het verplaatst van de ene plaats naar de andere via het rollen. Nou, dat is hetzelfde als de steen wegrollen van het graf. En verder kan ik er niks aan uitleggen. Verder zult u gewoon aan typologie moeten wennen. Dus zo komt het nou helemaal in de Bijbel voor. Vele malen. Dus men zet hem op een nieuwe wagen. Nou, als dat geen wedergeboorte is, weet ik het niet meer. Het is niet wat ouds, maar het is iets wat voor de gelegenheid gemaakt is. En daarom is het een uitbeelding gewoon van het nieuwe verbond. Een nieuwe getuigenis, een nieuw testament, geplaatst op een nieuwe wagen. En dan rijden zij het ding uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, staat er. Dat is me de vraag of dat correct is, want je kunt ook gewoon zeggen dat in Gibea is, maar in ieder geval een heuvel, een hoge plaats. En maar ze rijden hem daar vandaan, uit het huis van Abinadab, en Abinadab betekent mijn vader is Nadab, dat wil zeggen mijn vader is, ja, mild, barmhartig, goede tieren, ik weet niet, weet je het verschil tussen die woorden? Ook niet, schrijft dus alle drie op. Hè? Mijn vader is barmhartig, dat wil zeggen dat hier een term gebruikt wordt, die gebruikt wordt in het algemeen voor de kenmerken van het nieuwe verbond. Ze staat, God is barmhartig, God is goede tieren enzovoorts. Dan zijn dat uitspraken die gedaan worden, uiteraard niet in verband met het leven onder de wet, maar in verband met het leven onder de genade. Dus mijn vader is mild, of mijn vader is barmhartig. Daar stond de ark, en uit dat huis werd hij weggereden, en dan staat er, zo ging, dat was vers 3 nog, hè. Daar staat, ze haalden uit het huis van Abinadab tot de heuvel is. En Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Zo Uzza en Ahio, twee zoons van Abinadab, liepen ernaast of leidden de ossen of weet ik veel. Maar die moesten dat regelen. Zullen hun ossen wel geweest zijn. En het zal misschien ook hun wagen wel geweest zijn. Ik weet het ook verder niet. Maar deze twee broers deden dat. Uzza, die naam die kennen wij, als we tenminste in dienst geweest zijn, want daar hebben ze Uzi's, en dat is precies hetzelfde. Uzi betekent mijn kracht. Een beetje tragisch voor Israël, dat het haar kracht zoekt bij machinepistolen, want dat zijn het. Over de hele wereld worden die dingen gebruikt. Het is een beetje tragisch, want de kracht van Israël is niet gelegen in machinepistolen, dat is juist de zwakheid. Hè? De kracht van Israël is gelegen in de Heer. Hun Heer is immers kracht. Maar deze Uzza, betekent dus gewoon kracht, is een uitbeelding van Christus, van de Messias uiteraard. De zoon van die vader die mild is. Abinadab kun je dus zeggen, dat is een type van God zelf. Maar dan wel in verband met het oude verbond op een heuvel, een hoge plaats, godsdienstig enzovoort. Weet je wat, de hele sfeer van het Oude Testament komt daar weer mee. Maar daar vandaan worden twee zonen voortgebracht en de Ark des Verbonds komt er vandaan. Maar die twee zonen, de een staat voor kracht. Uzza, het type van de Messias uiteraard, de zoon als koning. En daarom te vergelijken met Mozes, want ik heb nou toch de vergelijking met Mozes en Aaron en de wet enzovoorts die hier vervoerd wordt. Dus zeg maar één adem, Uzza is te vergelijken met Mozes. Maar ze zijn een type van de Heer Jezus als koning, als degene die zijn volk leidt. En dat doet de koning uiteraard. En daarnaast vinden we de andere zoon, en die heeft eigenlijk helemaal geen naam, die heet Ahio of Achio. Maar anders lijkt het op een sigarenmerk, dat is ook zo raar natuurlijk. Maar Ahio of Achio, dat betekent gewoon broer. Ja, die heet zo, broer, van zijn voornaam, broer. Of broederlijk, maar ja, broer. Dus je hebt Uzza, een type van Christus als koning, want dat betekent kracht. En je hebt daarna de broer. Nou, als de een gewoon broer heet en de broer van die broer, dus hè, die andere is koning, wat is die broer dan? Van zijn beroep. Dat is makkelijk, hè? Die is dan hoge priester van zijn vak. Ja, waar hebben we dat nu weer vandaan? Nou ja, gemakkelijk. Wie was de broer van Mozes? Nemen we die lijn even. De broer van Mozes was Aaron. En dat was die was hoge priester. Misschien noemde Mozes zijn broer ook wel Agio. Waarom niet? Broer. Mozes en mijn broer is hoge priester. En Aaron zei, mijn broer is, hè? Kijk of jullie goed opletten. Die zei natuurlijk, mijn broer is koning. En wij kennen iemand die dat zei, en die was hoge priester van zijn vak. Die heette namelijk Agi, dat is deze dus, Agio, Agi Melech. Die zei, mijn broer is koning. Dus zo heette die dus eigenlijk, mijn broer is koning. Wat was hij dus, maar dat blijkt uit het verhaal. Hebben ze uiteraard hoge priester. U vindt het verhaal in 1 Samuel 21, waar David, de koning, vlucht voor Saul. Dat wil zeggen, dat is een heel eenvoudige situatie. David was officieel tot koning gezalfd, maar hij was nog niet verheerlijkt. Hij was nog niet koning. Dat moest nog gebeuren. Hij was onderweg daarnaartoe, maar eigenlijk naar het koningschap toe, maar hij werd nog vervolgd. Hij was nog niet als koning geopenbaard. En daarmee is een beeld van Christus uiteraard ook in onze bedeling, waarbij hij weliswaar als koning gezalfd is, officieel, door God enzovoorts, voor wie een hoorn des heils was opgericht, om het maar zo te zeggen, en maar die nog vervolgd wordt en verworpen wordt door de wereld, en eigenlijk op de vlucht is, min of meer. Want David is daar een beeld van, en die vlucht dan voor Saul, en hij komt dan terecht bij de priester en bij de tabernakel, zeker, en die komt dan bij Achimelech, mijn broer is koning, zei hij. En daarom zorgde hij ook voor hem, want die broer was dan, overdrachtelijk gezien, David. Want David was de koning. En Achimelech was de hoge priester. En die twee ontmoeten elkaar en samen zijn ze een uitbeelding van de Heer Jezus Christus als koning en priester tegelijk naar de ordening van Melchizedek. Juist. En dus geeft de priester brood, want het doet de hoge priester. Melchizedek deed dat ook, die deed maar één ding, hè. Die bracht voort brood en wijn, maar brood. En Achimelech, de hoge priester, bracht dat ook voort en gaf de toonbroden mee aan David. Die het eigenlijk niet mocht eten omdat hij geen priester was, maar hij mocht het toch. Hoewel het in zekere zin in strijd was met de wet, mocht het toch. Waarom? Omdat het een uitbeelding is van hoe de wet vervuld zou worden. Dat koning en hoge priester één zouden zijn. En hoe onze koning, die over ons regeert, tegelijkertijd onze hoge priester is, waardoor hij dus regeert in genade en vanaf een troon der genade, waarvan de Ark des Verbonds de uitbeelding is. En dan is het verhaal dus in één klap weer rond. Nou, datzelfde vinden we bij Mozes en Aaron, want Mozes en Aaron zijn samen een uitbeelding van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek, uiteraard. En dat komt dus nog wel eens vaker voor. Maar ze zijn broers, inderdaad. En ze trekken dus ook samen op. Ze horen bij elkaar, ze zijn niet van elkaar te scheiden. En het eigenaardige is dat Mozes dus een uitbeelding is van de koning van Israël. Maar hij was geen koning, hij wordt niet zo genoemd, maar in de praktijk was hij het wel. En zo is het met Christus ook. In de praktijk is hij de koning, in ieder geval ook onze koning, en toch wordt hij nooit zo genoemd. En dat komt meer voor in de schrift. Want later, na de ballingschap, komen we twee figuren tegen. De een heet Jozua en dat was de hoge priester. En de andere heet Zerubabel. En die zou de koning moeten zijn, maar hij was het niet. Hij was de rechthebber op de troon. En hij wordt beschreven niet als de koning, maar als de vorst uit het huis van Juda. Hij zou koning worden, eventueel. Nou, dat is het hele verhaal. Dat is een beeld van de Heer Jezus nu. Die koning zal worden in de praktijk, in de toekomst. Maar die het niet is, maar die wel degelijk hoge priester is. En toen Petrus, nee, niet eens Paulus, maar toen Petrus in Handelingen voor de Joodse Hoge Raad stond, die zou voorgezeten moeten worden, niet door de hoge priester zoals gebeurde, maar eigenlijk door de koning, maar die hadden ze niet, en die mochten ze niet hebben. Toen zei Petrus over de werkelijke koning van Israël, degene die het zou moeten zijn, namelijk de Heer Jezus, hij zei, hij is geworden tot vorst en zaligmaker. Handelingen 5. Vorst en zaligmaker. God heeft hem gesteld tot vorst en zaligmaker. Nou, vorst betekent niet koning, vorst betekent kroonprins. De voorste, namelijk in de lijn van erfopvolging. Hij zou koning worden, maar is het nog niet. Vorst dus. Hij noemt hem vorst en zaligmaker, maar de functie van zaligmaker is de functie van de hoge priester. Dat is correct. Dus de titel vorst en zaligmaker die Petrus gebruikt is niks anders dan de titel van koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Het is een beschrijving van de Heer Jezus Christus nu, die koning zal zijn en ook al zodanig geopenbaard zal worden, maar nog niet is, maar die wel degelijk de hoge priester is. Nou, zo'nzelfde tweetal komen we nog wel eens vaker tegen in de Bijbel hoor. Ja, de twee getuigen in openbaring, heel goed. Precies eender, jazeker. Want Mozes is een van die twee getuigen, daar hebben we het al over gehad, hoeven we niks meer van te zeggen, staat voor het koningschap. En de ander is Elia, met wie Johannes de Doper wordt vergeleken. En Johannes de Doper was inderdaad uit Levi en dus een priester. Dus Mozes en Elia staan ook voor koningschap en priesterschap naast elkaar. En nu we het toch over hebben, datzelfde plaatje geldt zelfs voor de Heere Jezus en Johannes de Doper, waarbij de Heere Jezus een uitbeelding is van de koning en Johannes de Doper een uitbeelding is van het priesterschap. En die wordt als zodanig ook aangekondigd in het Oude Testament. Ziet, ik zend mijn boodschappen, mijn engel voor mijn aangezicht, helemaal Malachi staat dat, maar dan wel een die afkomstig is uit het huis van Levi, een priester. En daar heb je ze weer allebei bij elkaar, de koning en de priester. Nou goed, en hier vinden we ze dus ook, want Uzza is dus een beeld van de koning en Ahio is een beeld van de hoge priester. En die twee samen, het kan niet anders, ze horen bij elkaar, ze zijn één, ze beelden Christus uit. Die twee samen begeleiden de ark in zijn tocht naar Jeruzalem. Want onderweg naar het koninkrijk hebben we te maken met de koning en priester naar de ordening van Melchizedek die dat zal doen. De zoon van die vader die mild is, zal ik maar zeggen. Alleen wij kennen die twee zonen samen in één persoon. Maar die twee zonen beelden nou eenmaal deze twee functies uit. En het vervolg op het verhaal kunt u nu eigenlijk wel raden. Want ze gaan dan op stap. Er komt muziek bij aan te passen waar ik verder niet over zal spreken. En dan komen we bij vers 6. Waar staat, als ze nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer. Wel, de dorsvloer heeft altijd te maken met het oordeel. Het dorsen van het graan. Het oordeel wat komt over de oude mens, de goddeloze of hoe dat maar heten mag, waar het kaf van en het koren van elkaar gescheiden worden. Wel, die plaats van die dorsvloer, een dorsvloer die in de Bijbel zoveel een rol speelt en die bovendien ook de plaats is, een dorsvloer is de plaats waar het brandofferaltaar in Jeruzalem zou staan, de dorsvloer van Arauna bovenop de berg Moria en op de brandofferaltaar spreekt uiteraard over het oude wat weggedaan wordt, wat verbrand wordt en het nieuwe wat opstijgt tot God. Die gedachte is dat dus een dorsvloer heeft te maken, laat ik maar heel eenvoudig zeggen dan, met de kruisiging. De dood van de oude wereld en het openbaar worden van het nieuwe en dus hangt het samen met opstanding. Dus het was een dorsvloer van, hoe heet de man? Nagon heet hij. Dat betekent dat het bereid is. Nagons dorsvloer, dat betekent dat het een bereide dorsvloer is, gereed gemaakt, van tevoren gepland, want daar gaat het om, en dat geldt natuurlijk ook voor de dood en opstanding van Christus, van tevoren bereid. De weg moest ook trouwens bereid worden, de weg voor de Heer Jezus, weet u wel, er ging zelfs een wegbereider aan vooraf. Nou, op een andere plaats, in 1 Kronieken 13 namelijk, heet heet het dorpsvloer van Gidom. Of dat dan de naam is van de man of de naam is van de plaats waar hij woont, dat wil ik afwezen. Maar dan heet het Gidom. En Gidom staat voor een knuppel. Iets om mee te slaan namelijk. Iets waarmee geslagen wordt. En dat is makkelijk genoeg. We zeggen toch al dat het hele plaatje hier van de dorpsvloer en Nagon enzovoort, dat het met de kruisiging te maken heeft. De dood en opstanding, met oordeel wat tot stand komt. En dan gebeuren deze dingen. Het oordeel vindt plaats en we zijn dus historisch gezien eigenlijk terechtgekomen in de dagen van Handelingen. U moet de eerste hoofdstukken van Handelingen maar eens lezen, moet u maar eens zien hoe vaak er staat dat de dingen gebeurd zijn zoals God ze tevoren in zijn raad bepaald had. Het was allemaal tevoren gereed. Het was wel eens een ware misstap van Israël dat het de Messias verwierp, maar niettemin had God er volkomen rekening mee gehouden en God heeft het zelfs gebruikt ten goede. Want God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de profeten gesproken had. En dat is wat hier ook wordt uitgebeeld. Het was tevoren bepaald, zo zou het gaan. Het was tevoren bereid. Ze kwamen dus tot aan deze dorpsvloer van Nagon. En daar wordt inderdaad met een knuppel geslagen of zo. Er wordt iets geslagen althans. Want daar staat, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods. Dat is het belangrijkste. Waarom hij dat deed? Och, dat doet niet zoveel de zaken, maar het staat erbij. Namelijk, hij hield ze. Want de runderen struikelden. Dus die runderen struikelden, de wagen die zakte misschien wel in elkaar, weet je veel. Maar in ieder geval, de lading ging schuiven en er staat, Uza hield ze. En dat betekent niet alleen dat hij hem aanraakte, maar dat betekent werkelijk dat hij de ark redde. Hij hield hem. Als een keeper het doet, weet hij wat er gebeurd is, hè? Nou, hier is het Uza die de ark Gods hield en dus tegenhield en zorgde dat het ding niet van de wagen zou afvallen en kapot vallen. Nou, het verhaal is eenvoudig. Waarom Uza? Wel, vanzelfsprekend, hij is de koning. Hij staat vol kracht. Hij kon hem ook tegenhouden. Hij moet sterk geweest zijn trouwens. Dus die ark gaat schuiven met die twee stenen erin en met zo'n massief gouden deksel erop. Dat is niet niks hoor mensen, dat weegt nogal wat. Een hele zware vracht geweest. Maar deze Uza die houdt hem tegen. En het beeld is duidelijk genoeg. Want de ark des verbonds is een beeld van de troon der genade. En staat dus voor het koningschap als zodanig. En hier is het Uza die een beeld is van de koning. Die inderdaad die troon redt. Hij zou gevallen zijn namelijk. De troon was onderweg naar Jeruzalem. De troon van de Messias dus, hè? Niet de troon van David, de troon van de Messias zelf. Was onderweg naar Jeruzalem, men zou hem daar brengen op die wagen op basis dus van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is in werking getreden door de dood en opstanding van Christus. Het zou nauw geregeld moeten worden en het blijkt dat het niet geregeld wordt, want er gaat wat fout. Er struikelt wat. En in ieder geval, degene die de wagen moesten trekken, de dienstknechten, ja dat is een eigenaardige manier om te zeggen, de Israëlieten, toch? Dat is toch dat volk wat de zaligheid zou brengen? De zaligheid is uit de Joden. Die ossen zijn gewoon een beeld van Israël. Wat voor die wagen staat. En aan wie het verbond beloofd was enzovoorts. Zij zouden het moeten brengen. Maar zij struikelen. En in het Nieuwe Testament wordt uitgebreid gesproken over de struikeling van Israël. Maar wat gebeurde daardoor? Door het struikelen van Israël kwam de troon uiteraard in gevaar. Hij begon te glijden. En wat er gebeurd is, is dat de Heer Jezus, de koning, van wie die troon was, inderdaad de troon gered heeft en het koningschap en daarmee het koninkrijk gered heeft, maar het is daarmee niet in Jeruzalem terechtgekomen. En daar gaat het om. Weet u nog dat de Heer onderweg was, ook over een heuvel, over de Olijfberg naar Jeruzalem, in zijn hoedanigheid van koning en hij hield op bovenop de Olijfberg. Hij ging niet verder. Hij kwam niet in Jeruzalem. Ja, hij kwam er natuurlijk wel. Maar het was geen intocht, geen triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Er was niet sprake van een overwinning. Er was niet sprake van heerlijkheid. Integendeel, de Heer weende over de stad. Er zou wat fout gaan en de Heer zei het ook. En precies zo'nzelfde situatie vinden we hier. Men is onderweg naar Jeruzalem, maar men komt niet in Jeruzalem. De troon, het nieuwe verbond enzovoort zouden gebracht worden naar Jeruzalem, maar Israël struikelde vanwege ongeloof, want dat is het verhaal. En de troon kwam in gevaar. Zo in gevaar dat sommige, vele christenen zelfs, nu nog denken dat die troon er nooit komt. Ze denken dat de ark echt stuk gegaan is waarschijnlijk. Dat die echt stuk gevallen is, overdrachtelijk dan. Maar zo is het niet. De Heer heeft die troon gered. Alleen hij werd niet doorvervoerd naar Jeruzalem, maar ergens anders naartoe. En wat gebeurde er met degene die de troon redde? Wat gebeurde er met de koning Uzza dus? Hij stierf. Hetgeen niet zozeer een beeld is van de dood van de Heer Jezus, maar hetgeen wel een beeld is van het kruis van Christus. Voor sommigen is dat duidelijk, voor anderen niet, helaas. Maar het is een beeld van de verwerping van de Heer in deze tegenwoordige bedeling, waarin de wereld dood is voor God en waarin dus ook God dood is voor de wereld. Sommigen begrijpen het niet, sommigen leggen het helemaal verkeerd uit. Maar dat kan ik ook niet helpen. Maar het is een Bijbelse waarheid dat de Heer zijn aangezicht voor de wereld verborgen heeft. En dus in de praktijk is dat hetzelfde als dat hij dood is. Dood is namelijk scheiding. Nou, die scheiding is er ook. Hij heeft zich uit de wereld teruggetrokken en zich verborgen. En de dood van Uzza is daar een beeld van. Wat daarna is overgebleven, is uiteraard... Nou, wat is overgebleven? Zijn broer, ja, inderdaad, natuurlijk. Wat overgebleven is, is Ahio, namelijk de hoge priester. Van het koningschap kwam dan wel niks terecht, maar van het priesterschap wel. En hoewel beiden beloofd zijn, hoewel koningschap en priesterschap van Christus beloofd zijn, onder het nieuwe verbond, is van het koningschap in de praktijk niks terechtgekomen. Want als koning verbergt hij zich. Nog, overigens volkomen in overeenstemming met zijn plan, zijn raad, hoor, er is niks fout wat dat betreft. Maar als koning is hij nog niet geopenbaard, maar als hoge priester is hij wel degelijk actief. Als koning niet. En daar gaat het om. De troon is dus ook inderdaad een troon niet van wet of een troon van oordeel of iets dergelijks. Maar de troon is ook inderdaad een troon van genade. Want wij leven in een koninkrijk waarin genade heerst. Omdat wij niet een koning hebben naar de ordening van Melchizedek, want zo heet het nooit, maar omdat wij een hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek. Dat is dus een hoge priester die op de troon zit. En van het koningschap merken wij nu nog niks. Dat komt in de toekomst. Dat is een volgende bedeling uiteraard. Dat komt later. Zoals de ark ook later inderdaad naar Jeruzalem gebracht werd. Zie? Maar dat komt pas later. Maar in onze tegenwoordige dagen hebben we te maken met dit verborgen koninkrijk van de hoge priester waarvan deze Ahio een beeld is. Er staat dan, ik lees een stuk maar even verder, er staat in vers 7, toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid. Maar nogmaals, dat is niet zo negatief als het woord lijkt. Het is gewoon een reflex, het is een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk doe je dat. Misschien hebben ze hem wel als held vereerd, in die dagen ook. Want hij mag dan gestorven zijn, maar hij heeft wel de ark gered. En zo is het met de Heer uiteraard. Maar waar het om gaat is dat het resultaat is, dat er staat, hij stierf al daar bij de ark Gods. Nou, even heel voorzichtig. Als wij naderen tot de ark Gods, wat gebeurt er dan met ons? Exact hetzelfde, hè? Exact hetzelfde. Als we naderen tot de ark Gods, u zegt dat kan niet, jawel, zeg ik. Wij kunnen naderen tot de troon der genade, dat is de ark Gods. Laat ons zelfs met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Zie, en wat hebben we daar? Nou, dit oude leven niet meer, dat zijn we daar kwijt. In onze positie voor God zijn we inderdaad der wereld gestorven en is de wereld mij gestorven, zegt Galaten 6. Daar kun je mee doen wat je wil, daar kun je verkeerd uitleggen wat je wil. Er zijn mensen genoeg die dat ook doen en die daar een hobby van maken om dat zo verkeerd mogelijk uit te leggen. Maar niettemin, het staat letterlijk zo in de Bijbel. Wanneer we naderen tot God, hebben we de oude mens afgelegd en leven we voor God alleen vanuit de genade en als nieuwe mensen in Christus. En daar gaat het hier om. Hij stierf al daar bij de ark Gods. Het is net zoiets als dat in de wet staat dat als iemand zal ruiken van de heilige olie, dan zal hij gedood worden. Maar het beste wat je kunt doen is ruiken aan de heilige olie, want die heilige olie is een beeld van de Heilige Geest, uiteraard. En als je daar niet aan geroken hebt, ga je sowieso dood. Ja, dat is krasse taal, maar dat is toch zo. Een mens is toch sterfelijk. Een mens zal in elk geval sterven. Dus het maakt niet zoveel verschil. Maar als men ruikt van de olie, dan sterft men naar de oude mens, maar men ontvangt die nieuwe mens. Men ontvangt de geur, de geest dus, van deze olie. En daar heb je het. Dat is in strijd met wat de wet leert, maar het is dan ook een beeld van de vervulling van de wet. Dat gebeurt niet onder de wet, maar dat gebeurt na de wet. Dat is net als het vervoeren van de ark op een wagen. Dat is niet onder de wet, want dat mocht niet. Maar het is de vervulling van de wet, en daar gaat het om. En zo is het nog met veel andere wetten ook, waarvan men zegt dat de Heer Jezus ze overtrad, want dat zeiden ze van hem, maar in werkelijkheid was het de vervulling ervan. Maar dat zag men niet. En dat is met dit ook. De vraag is niet, wat deed Uzza fout? Uzza deed niks fout, die runderen deden wat fout. En Uzza loste het op en hij bekocht het met zijn leven. Hij stelde zijn leven daarvoor om de troon en het koninkrijk dus te redden. Ja. Ja, dat is het verhaal. Nou, en zo is het met ons ook. Wanneer wij de hand uitstrekken, zal ik het eens anders zeggen. Wanneer wij de hand uitstrekken om die ark vast te houden, niet om het koninkrijk te redden, want dat kunnen wij niet hoor. Dat hoeven wij gelukkig ook niet. Maar wanneer wij onze hand uitstrekken om de ark aan te raken, niet zoals het hier staat, maar wel zoals het in de wet stond, het was namelijk verboden, maar als wij het doen, dan ontvangen wij daardoor leven in de plaats van dit leven. Wij leggen het oude af, dat is het beeld, men sterft. Straffen des doods was het verboden, men zou sterven door het aanraken van de ark. Dat blijft dus ook altijd zo. Maar het is het beste wat een mens kan overkomen. Omdat hij daardoor deel krijgt aan nieuw leven in de plaats van het oude leven. Dat is wat hier ook wordt uitgebeeld. Maar laten we maar eens verder gaan. Er staat, God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid. Daar hoefde hij namelijk helemaal niet bij te denken. Hè? En hij stierf al daar bij de ark Gods. Let op dat het erbij staat. Natuurlijk was het bij de ark Gods. Ter plekke viel hij dood neer. We zeggen dan God straft onmiddellijk. Want dat is dan altijd het verhaal. Maar dat is het beeld niet. Het gaat erom dat hij daar voor het aangezicht van de Heer zelf. Tussen de cherubim. Die voor het aangezicht van de Heer dood is. En dat is wat een natuurlijke mens nodig heeft. Want hij kan niet in dit oude lichaam. Hij kan niet als zondaar voor het aangezicht Gods verschijnen. Hij moet wedergeboren zijn. Hij moet het oude leven afleggen. Hij moet nieuw leven hebben aangedaan. Om voor God, voor God te kunnen verschijnen en leven. Dat is de gedachte. Nou. En David ontstak omdat de Heer een scheur gescheurd had aan Uzza. Dat wil zeggen dat niet dat hij boos was. Want zo leest men het dan. Maar dat staat er niet. Dat wil gewoon zeggen dat hij... wij zullen die bedroefd zijn geweest of aangeslagen of hoe dat maar heten mag. Maar het betekent in elk geval dat het voorlopig niet verder doorgaat. Er staat dat de Heer een scheur gescheurd, dat een breuk gescheurd. Wel, daar weten wij niks van. Wij weten dat hij dood was neergevallen. Ja, misschien is hij echt in tweeën, weet je veel. Maar dat staat er niet. Maar er staat wel dat de Heer een scheur gescheurd had aan Uzza. Maar als je dat vertaalt via op de typologische wijze, dan betekent dat dus dat het koninkrijk was in tweeën gedeeld, was onderbroken. Het zou komen, maar het was onderbroken, want scheur is net zo goed een onderbreking hoor. Dat blijkt ook wel, want er staat het normale woord voor scheur, namelijk peres, staat er. Hè? En hij noemde dezelfde plaats peres Uzza. Dat betekent letterlijk dat de kracht onderbroken was. En dus dat het koningschap onderbroken was. Een onderbroken koninkrijk. Het is hetzelfde verhaal als uit Genesis 38. En ik noem het niet om het u te leren, maar ik hoop dat u het al weet. Daarom noem ik het. De geboorte uit Juda van de erfgenaam. Zou David, zou eigenlijk Christus moeten zijn. Maar er werd uit geboren. Zera die zijn hand uitstak. Waarom zou je dat nou doen? Kunnen jullie wel typologisch denken? Om de ark tegen te houden dus. He. Toch? Zera, een beeld van koningschap, werd geboren. Stak de hand uit. En de hand ging weer naar binnen. Nadat er eerst een draadje aangeknoopt was door de vroedvrouw. Zo was het vrouw. En toen werd eerst Peres geboren, want het was een tweeling. Toen werd eerst Peres geboren, die dus heet breuk, onderbreking. Hij vervult alleen de rol van de onderbreking. En daarna werd alsnog Zera geboren. Nou, dat vind je hier dus ook. Eerst is er een hand die de ark redt, dan is het Peres, een breuk, een onderbreking in het verhaal, want de onderbreking duurt zelfs 3 maanden, staat een paar versen verder. En daarna gaat het verhaal alsnog verder en wordt de ark alsnog veilig en wel in Jeruzalem gebracht. Nou, dat verhaal is dat. U ziet, het komt dus vaker in de Bijbel voor. Daar gaat het maar om. Het betekent dat het koninkrijk, de komst van het koninkrijk werd onderbroken. Dat is ook heel eenvoudig. We vinden eerst een hele kleine verschijning van het koninkrijk in de dagen van Handelingen. Een openbaring van de Heer die opgewekt was uit de dood en uitermate was verhoogd en gezeten was aan de rechterhand Gods. En die ook zelf tekenen en wonderen deed en dat soort dingen meer. Maar het blijkt dat het koninkrijk werd onderbroken. Israël wilde niet dat hij koning over hen zou zijn. En zo ze verwierpen hem als de koning. Het koninkrijk scheen dus helemaal van de baan te zijn. De troon leek te zullen vallen. Maar wat er gebeurde is dat de Heer die troon wel degelijk gered heeft. Maar door, hij heeft dat gedaan, door zichzelf uit deze wereld terug te trekken, door eigenlijk zich te verbergen en de wereld te laten voor wat hij was, wat uitgebeeld wordt door de dood van Uzza, en in plaats daarvan houdt de Heer zich bezig met de roeping van de gemeente. Daarvan is deze Ahio dus een beeld. Want dat gebeurt niet door het koningschap, maar door het priesterschap van de Heer Jezus Christus. En de gemeente zelf is te beschouwen als een breuk, een onderbreking in de openbaring van het koninkrijk. Want zolang wij hier zijn, komt de ark niet in Jeruzalem. Dat wil zeggen, zolang wij hier zijn, zal de Heer niet aan Israël verschijnen om aan Israël zijn koninkrijk te openbaren. Laat staan aan de wereld. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Wij zijn die breuk, wij zijn die Peres. En het aardige ervan is dat Peres, als uitbeelding van de positie van de gemeente nu, niet alleen betekent breuk, maar tegelijkertijd betekent het vrucht. Of vruchtbaar. Want juist in die breuk, juist door die breuk komt vrucht, wordt vrucht voortgebracht. Daar kunnen we makkelijk vele avonden over praten, als we alle voorbeelden moeten geven die in de natuur zich aandienen daarvoor. Want in de hele natuur is het zo dat er wat moet breken, alvorens het nieuwe leven openbaar wordt. En zo is het dus een breuk in de openbaring van het koninkrijk. Maar in plaats daarvan vinden we de roeping van de gemeente, niet uit Israël, maar uit alle volkeren, waarna in de toekomst alsnog, maar dat is na 3 maanden overdrachtelijk natuurlijk, waar in de toekomst alsnog het koninkrijk zal geopenbaard worden. En in die tussentijd staat er dat David wilde de ark des Heren niet laten overbrengen in de stad Davids naar Jeruzalem, maar in plaats daarvan deed David ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de knecht van de mens, of de knecht des mensen. Het betekent dat, want Edom is gewoon Adam hoor, laat u maar niet van de wijs brengen. En Obed betekent gewoon knecht. Het huis van de knecht van Adam, want het punt is dat de Heer inderdaad knecht is nu, ten dienste van de mens, zich in dienst van de mens gesteld heeft als hoge priester. Want de hoge priester doet het werk wat voor de mens gedaan moet worden, bij God, zegt Hebreeën 5. Het spreekt dus inderdaad over de hoge priestelijke taak van Christus nu. En dan staat er, en de ark des Heren bleef in het huis van Obed-Edom de Gettit. Dat is in Gat. Gat staat trouwens ook voor een wijnpers. Dat is heel leuk, want het verhaal begint met een dorsvloer en het eindigt met het noemen van de naam van Gat. De stad Gat, wat betekent een dorsvloer, komt ook in de geschiedenis van 1 Samuel 21 voor. Want als David eerst bij Achimelech dat brood van de, uit de tabernakel gegeten heeft, dan komt hij daarna te Gat. En dat is inderdaad in dezelfde betekenis als hier. Het spreekt over de tijd van de gemeente. Nou, hoe dan ook, hij staat daar 3 maanden en na 3 maanden wordt hij alsnog gebracht. Eigenlijk in de 3e maand dus gewoon hoor. In de 3e maand wordt hij gebracht alsnog naar Jeruzalem. En deze 3 maanden is een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling. Want na 3 dagen, dus na 2 en in de 3e betekent dat, zal inderdaad het koninkrijk alsnog komen tot Jeruzalem. Al zegt Petrus daarbij dat we het dan hebben over 3 dagen eigenlijk. Niet 3 maanden, maar 3 dagen, maar 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Dus als er 2000 jaar voorbij zijn, dan eindelijk zal de ark gebracht worden waar die wezen moet. Nou, nog eens zo'n voorbeeld. Nou, wat dacht u van de Ark des Verbonds die door de Jordaan moet? Die eerst die naar het beloofde land zou gaan, van Sittim naar Gilgal, naar de andere oever. Maar die eerst op de bodem van de Jordaan neergezet wordt. Dat is een onderbreking dus, Peres. Het was zelfs letterlijk een breuk, want de Jordaan is te beschouwen als een breuk in de aarde. Toch? Ja, waar water in staat, maar niettemin, het is een breuk. En anders moet u maar eens op een goede kaart kijken waar hoogtelijnen op staan. Dan zult u zien dat het Jordaandal inderdaad gewoon een breuk is. Nou, hoe dat ook zij, de ark gaat in de Jordaan, blijft daar staan. En pas als die Israëlieten die 2000 el hebben ingelopen en daarna de ark voorbij zijn, want ze moeten 2000 el lopen dan nog. En als ze dan de ark voorbij zijn, dan gaat de ark ook op de andere oever. En dan heb je precies hetzelfde verhaal, een vertraging van aanzienlijke tijd die daar uitgemeten wordt in 2000. En daarna als de 3000 zou moeten beginnen, dan komt de ark waar die zou moeten zijn, namelijk in Gilgal. En dan zijn we er weer, Gilgal, op de wagen dus, Agala, want daar, dat is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Zodat we ook nu weer, en waar je had het kunnen weten, zodat we ook nu weer in deze oud-testamentische geschiedenissen zo zonder meer en ook zeer duidelijk nieuw-testamentische waarheden ontdekken. En zelfs de belangrijkste die er zijn, want een van de belangrijkste waarheden is inderdaad dat het koninkrijk, als het komt, als het opgericht wordt, niet terstond zal openbaar worden, maar eerst enige tijd zal verborgen blijven. Dat er een vertraging in zou zitten. En dat werd uitgebeeld bij de doortocht door de Jordaan, zoals ik al gezegd heb. Maar het wordt ook hier uitgebeeld als de ark, het type van de opgemeente Christus, gebracht wordt naar Jeruzalem. En geopenbaard zal worden in Israël en aan de wereld. Want voordat het zover is, hebben we een vertraging vanwege Peres Uzza, vanwege Obed-Edom, vanwege de dood van de koning, maar vanwege de levende hoge priester. Daar gaat het om. En daardoor worden de waarheden waaruit wij dagelijks leven opnieuw bevestigd. Ze worden hierin niet geleerd, dat is me bekend, uiteraard. Maar ze worden hier wel degelijk geïllustreerd. En ze bevestigen de dingen die we in het Nieuwe Testament rechtstreeks leren uit de Paulinische brieven. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we met zoveel vrijmoedigheid ook uw woord mogen openen en deze geweldige rijkdom ook van het Oude Testament mogen leren verstaan. We danken u dat u ons de ogen wilt openen ook voor de rijke lering die we vinden in de typologie. We danken u dat we mogen weten dat deze dingen hen overkomen zijn, ons tot voorbeelden, ons die op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. We danken u dat wij mogen leven in de dagen waarin deze beelden vervuld worden. Dat we ze daarom mogen vergelijken en kunnen vergelijken met dat wat ons in het Nieuwe Testament rechtstreeks in klare taal geleerd wordt over de positie van Christus en over de positie van de leden van het lichaam van Christus. Wij danken u, Vader, dat we mogen leren verstaan dat wij wel degelijk deel uitmaken van het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Maar dat we ook mogen leren dat die koning nu slechts een functie heeft als hoge priester en daarom ons volkomen zalig maakt. We danken u dat we mogen leven uit genade, maar we danken u ook dat we mogen leven onder de heerschappij van de genade. Dat het hogepriesterlijk werk van Christus tot gevolg heeft, dat hij ons reinigt en heiligt en ons zonder vlek of rimpel aan u voorstelt. We danken u, Vader, dat we dat keer op keer in uw woord mogen lezen en daarin bevestigd mogen worden. We danken u dat het niet onze eigen leer is, of ook niet zelfs een conclusie die wij uit het woord hebben getrokken. We danken u dat u dat in klare taal hebt willen bekendmaken, zodat wij het slechts kunnen aanvaarden omdat het uw woord is. Wij danken u, Vader, dat we tot die troon mogen naderen. Dat we het eenmaal mochten doen toen we onszelf in uw hand stelden en dat we steeds opnieuw en bij voortduring ons bewust mogen zijn dat wij nog steeds staan voor die troon. Staan in Christus en dat wat onze oude mens betreft u die gedood hebt eveneens in Christus. Wij danken u, Vader, dat we mogen roemen. Niet in onszelf, maar mogen roemen in het kruis van Christus, waardoor de wereld ons gekruist is en waardoor wij der wereld gekruist zijn. We danken u ook dat we mogen weten dat hoewel dat koningschap en die heerlijkheid nu in de wereld niet openbaar zijn, dat ze toch in de toekomst zullen geopenbaard worden, wanneer de Zoon van David, de ware vredevorst, zal verschijnen. En Vader, daar zien wij naar uit. Naar de openbaring van uw heerlijkheid, de openbaring van de heerlijkheid van Christus en naar ook onze openbaring met hen, het openbaar worden van de Zonen Gods. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. We willen u vragen ook wanneer we deze plaats verlaten of u met ons wilt gaan en ook tot ons wilt blijven spreken door uw woord. Tot onze harten, opdat we ons niet zouden laten afleiden door allerlei omstandigheden om ons heen, maar opdat we ons ten volle zouden overgeven aan uw woord, omdat het enige is in deze wereld dat niet wankelt. Wij danken u, Vader, voor die rots die u ons geschonken hebt. Die vaste rots van ons behoud. Die vaste rots, die vaste burcht waarop wij mogen bouwen en waarvan we weten dat die kostelijk en beproefd is en dat in de tijd zal doorstaan. Wij danken u, Vader, voor dat voorrecht dat we de komende week in mogen gaan met u aan onze zijde, met u als onze hoge priester, die doet al wat voor ons gedaan zou moeten worden, omdat hij hoge priester is, voor immer, voor altoos, naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u, Vader, voor die zaligheid die wij mogen leren verstaan en waarop wij acht mogen geven, ook in ons dagelijks leven. Amen.